Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
We zien en horen ervan, elke dag. Geweld, oorlog, burgeroorlog, de schokkende schrijnende beelden uit Oekraïne, de lijken in de straten van Butsja, de verhalen van verkrachting en brute moord, de beelden van verwoesting in Kharkov, Mariupol en nu weer in Severodonetsk. Beelden van wanhoop en verdriet van al die vele mensen op de vlucht. De VN-vluchtelingenorganisatie gaf vorige week het onvoorstelbaar hoge cijfer. Van meer dan 100 miljoen mensen op drift vanwege oorlog en geweld. Geweld onder mensen. Zal er ooit een eind aankomen? Geweld. Het nadenken over geweld, onterecht, of het mogelijk terechte gebruik ervan. Het is een thema, denk ik, dat zich elke dag weer aan ons opdringt. Want hoe dan ook, we zijn er immers bij betrokken. We zijn deel van de samenleving, van de wereldsamenleving. Zijn we daarom ook niet allemaal deel van het probleem? Bij het thema geweld gaat het al lang niet meer over problemen ver weg. De angst voor en de dreiging van oorlogsgeweld dichtbij, ik denk dat is een feit. Na de inval van Rusland in Oekraïne. Allerlei manieren zijn we erbij betrokken. Maar het onderwerp geweld is natuurlijk heel breed. Naast oorlogsgeweld is er geweld op straat, wapengeweld ook. En dat niet alleen in Texas. Er is huiselijk geweld. We spreken van lichamelijk geweld, maar ook van geestelijk geweld. En de vraag naar mogelijke oorzaken van geweld is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld gebrek aan geborgenheid in de gezinnen. En in de samenleving. De strijd om de beschikking over de middelen van het bestaan, ruimte, water, brood, energie, grondstoffen. Nationalisme speelt een rol. Etniciteit en superioriteitsgevoel. Machtswellust. En dan is er dus ook nog de vraag, is gebruik van geweld niet ook geoorloofd? Soms, vaak? En wat zegt de Bijbel ervan? Nu staat de Bijbel, samen met de Koran, de laatste tijd onder kritiek. Beide boeken zouden religieus gemotiveerd geweld stimuleren. En inderdaad, Er staan in de Bijbelteksten woorden en zinnen waar we niet direct raad mee weten. Het is daarom kritiek die je als christen, voor wie de Bijbel bron van geloof is, tot nadenken aanzet. Luisteren we naar de profeet Joël of lezen we het evangelie van Lucas, dan gaat het om Bijbelgedeelten die bijna tegenovergesteld zijn aan elkaar. Lucas spreekt van geweldloosheid, van je vijanden liefhebben, bidden voor wie je vervolgen. Als je op de ene wang wordt geslagen, ook de andere wang toekeren. Maar de profeet Joël profeteert van geweld. Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren. Bereid je voor op de strijd. Bereid je voor op oorlog en geweld. Bereid je voor op het oordeel van God over alle misdaden. Het gaat over een oordeel dat voltrokken wordt door een hemelse legermacht. Over God die het kwaad bestraft. Over een God die zo recht spreekt en recht doet. En die tegenstelling in de Bijbel kan denk ik verwarrend zijn. En vanwege de geweldsteksten leg je de Bijbel wellicht gemakkelijk aan de kant. Maar er zit ook troost in, denk ik. Want de geschiedenis van Israël die de Bijbel vertelt, laat zien dat het God erom te doen is, hoe dan ook, ruimte te scheppen voor mensen voor wie er geen plaats is onder de zon. En denk dan maar aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Het ging om redding uit een bedreigd bestaan. Hoewel, kennelijk niet anders mogelijk dan met geweld. Als je de Bijbel leest, zie je dat deze geworteld is in eenzelfde soort wereld als de onze. Strijd om de macht, om de heb, met alle mogelijke middelen en ten koste van elkaar. In die wereld klinkt een tegenstem. Een roep om recht voor allen. Met bijzondere aandacht voor verdrukten, voor wat zwak is. Het is de stem van God. En daarna zie je ook dat de Bijbel geen vast keurslijf is. Dat de Bijbel geen ideologie geeft, geen moralisme. Nee, de Bijbel, zo zie ik het, blijkt een gesprekspartner te zijn die mee kan reizen in verschillende omstandigheden, in verschillende tijden, om steeds weer met ons het gesprek aan te gaan. Ook waar het gaat om geweld. Die ruimte die de Bijbel geeft, die kan knap lastig zijn. Want, zeg je dan misschien, heeft zo niet elke ketter zijn letter? Kun je zo niet altijd met het tegendeel komen? Leiden de tegenstellingen in de Bijbel niet tot ontkrachting van elk appel? Kunnen we met de Bijbel alle kanten op? Of kortom, hoe kiezen we nu eigenlijk de goede kant? Als het gaat over geweld zit er bij de evangelist Lucas en de profeet Joël nogal een tegenstelling, hebben we gelezen. Maar bovendien, in de lezing uit de profetie van Joël, horen we iets wat bij de profeet Micha precies tegenovergesteld horen. Want bij de profeet Micha lezen we, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. We staan voor de vraag, welke richting wordt ons gewezen als het gaat om geweld? Op wereldniveau, met betrekking tot politieke keuzes en bij conflicten in onze eigen leefwereld, de wereld dichtbij. Moeten we alles maar over ons heen laten komen, of juist niet? Hoe zit dat nu? In dit verband met die oproep in Joël om de ploegscharen tot zwaarden om te smeden en de snoeimessen tot speren, terwijl we bij de profeet Micha juist het omgekeerde horen. En je andere wang toekeren als je al op de ene wordt geslagen. Ik persoonlijk neig er gemakkelijk toe om te zeggen: geef mij maar Joël. Laten we ons wapenen tot de strijd. Smeed je ploegijzers om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren. Want, dat klinkt toch heel wat realistischer dan dat softe, geweldloze plaatje van Lucas. Want is het niet zo dat de dagelijkse realiteit ons wantrouwen voedt in anderen, die ons kunnen aantasten in onze vrijheid, onze welvaart, die ons wantrouwen voeden voor mensen die ons naar het leven staan, aanslagen keer op keer, houden ons waakzaam, invallen zoals die van Rusland in Oekraïne, leugens en valse ideologieën van een president als Poetin. Nee, wie vrede wil, wapenen zich ten oorlog. Is dat niet de bekende leus die onze wereld het beste past? We moeten toch niet te goed van vertrouwen zijn? In de politiek en in ons persoonlijk leventje dicht bij huis. Want je kunt zomaar ingepakt worden. En moet je dan de andere wang toekeren, dat wil zeggen altijd maar blijven praten, je vijand liefhebben en bidden voor wie je vervolgen? Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat die stem het sterkst doorklinkt in de Bijbel. Die van de andere wang toekeren en bidden voor wie je vervolgen. Want wantrouwen en haat, het vergiftigt zoveel. Niet alleen in verhoudingen tussen de mensen, maar ook in jezelf. En wantrouwen en haat heeft een sneeuwbaleffect. Het kan zijn dat er geen einde aan komt. Een kettingreactie zonder einde. En die moet doorbroken worden in Gods naam. De weg van de gemeente van Jezus is ten diepste: het is beter onrecht te lijden dan zelf onrecht te doen. Het is de weg van de verzoening. Zoals God de weg naar ons openhoudt, zo moeten wij de weg naar de ander zo lang mogelijk openhouden. Het gesprek. Altijd gericht op verzoening en samenleven in vrede. Zoals God met ons omgaat, zo ook wij met elkaar. Zoals Gods genade op aarde zichtbaar is geweest in Jezus, zo moet die genade zichtbaar zijn in onze omgang met onze medemensen. En toch, we hoeven ook geen softies te worden. We hoeven ook niet over ons heen te laten lopen. Er zijn situaties die om duidelijkheid vragen, om een krachtig optreden. Situaties die om weerbaarheid vragen. De grens kan bereikt worden. De maat kan vol zijn. Dat moet niet te gauw gebeuren, maar toch. Want daar bepaalt ons de profeet Joël bij. Het christelijk geloof is geen pacifistische leer. We mogen ook van ons afbijten, terugvechten. We mogen de ander ook wel eens precies laten zien waar het op staat. Maar je moet wel uitkijken dat we de strijd niet gebruiken in dienst van eigen eer. Dat we de strijd niet gebruiken in dienst van het nationalisme, of alleen omdat we onze zogenaamde eigen rijkdommen bedreigd zien. In de Bijbel is sprake van een rechtvaardige strijd, maar dan wel ten dienste van wie arm zijn en geen rechten hebben. Mensen die beroofd worden van hun vrijheid en van hun meest elementaire levensbehoeften, zoals voedsel en kleding en onderdak. Het gaat, waar sprake is van geweld, om mensen die op wat voor manier dan ook in onrecht leven, ontmoedigd en zwak. Ze mogen opstaan uit hun machteloosheid en wij met hen. Verzet, het mag. Bewapening en oorlogsgeweld, ik denk dat je moet zeggen, het mag. Als je doel maar zuiver is. Zuiver, ten goede van mensen, die alle recht om te leven ontnomen is. Dat doel heiligt niet alle middelen. Als het doel is rechtzetten, dan mag het middel niet opgeklopte haat en wraakoefening zijn. Verzet moet altijd in dienst staan van beteugeling. Het aan banden leggen van het geweld tussen mensen. Dat kan in de VS zijn de strijd tegen persoonlijk wapenbezit. Het was de strijd van president Obama. Het was de inzet van president Biden toen hij aantrad. Geweld beteugelen kan door het gebruik van geweld alleen in handen van de overheid te leggen. Om een chaotische samenleving te voorkomen, vol bloedige fetes en bendeoorlogen, waarin ieder het recht in eigen hand neemt. En tegelijkertijd moeten we ook dan oog hebben voor de risico's van het gebruik van geweld. Het gevaar van de ontmenseling van de tegenstander. Ook bij de politie bijvoorbeeld is er het gevaar van verharding in het optreden. Ook militair optreden kan gepaard gaan met excessen en wreedheid. Hoe begrijpelijk ook dat sommige omstandigheden dat oproepen. Hoe moeilijk de omgang met geweld kan zijn, leren ons ook de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, toen besloten werd tot liquidatie van verraders, om erger te voorkomen. Het was immers ook het probleem dat de normale rechtsgang niet mogelijk was. In een eerdere documentaire, waarin een verzetstrijder aan het woord kwam die bij zulke liquidaties betrokken was, werd gezegd: ja, en die gereformeerden wilden altijd eerst nog bidden. Nou, en dat zeggen was niet vleiend bedoeld in die documentaire. En toch was het, denk ik, tekenend voor de aarzeling om over een mensenleven te beschikken. Misschien zegt u: helaas, geeft de Bijbel geen gemakkelijke, geen standaard antwoorden op de vraag naar een rechtvaardig gebruik van geweld. Wat wel ter bemoediging gezegd wordt in het boek Joël, is dat God in feite zegt: ik ben er ook nog. Houd vrede met alle mensen, voor zover het van u afhangt, in de vertaling van Paulus. Geweld en dood hebben hoe dan ook niet het laatste woord. En God roept ons op boodschappers te zijn van het evangelie van de vrede. Hij roept ons op tot weerbaarheid, om de zwakke en de ontrechte weer op zijn voeten te zetten. En we mogen troost vinden in het toekomstvisioen, zoals in het profetenboekje Joël en ook in Micha is gegeven, dat de strijd eens voor goed beslist zal zijn. Zwaarden en speren niet meer nodig. Recht en vrijheid voor allen. Als we dat visioen ons eigen maken, zeggen we: God laat ons niet voor altijd ronddraaien in hetzelfde cirkeltje. De rijken zullen niet voor altijd de neiging hebben om steeds rijker te worden. De grote monden, de geweldenaars, de agressors, de leugenaars, ze blijven niet voor eeuwig aan de macht. God wacht om eens voor goed recht te spreken en op te richten, om te helpen wie geen helper heeft. En we kunnen zeggen: in Jezus is het al begonnen. Daar mag onze strijd en onze weerbaarheid nu op gericht zijn. En we worden daarbij opgeroepen tot een heilig en zuiver leven. Om alles te vermijden wat geweld kan uitlokken. En we houden ondanks alles voor ogen de oproep van Jezus: bid voor wie u vervolgen. ook al weten we dat geweld niet altijd is uit te sluiten. Zo zullen we ervaren dat Gods geest waait door deze wereld.
Ons Heilige Geest helpt ons weer, houdt Gij bij ons uw wind of weer, vervul het hart dat U verbreidt, met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven spreekt, het liefdevuur dat ons doordringt.
Gij schenkt uw gaven zegen koud, o hand die God en zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.
Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en laat ons zwakke lichaam lift vanuit de kracht die Gij het geeft.
Verlos ons als de vijand roept, geef weer de vrede ons voorgoed, leid Hij ons voort op dat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.
Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, o Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.
Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.